There's no discouragement shall make him once relent.
Spanje op slot vanwege corona? Dan doen we de Camino toch gewoon in Nederland?
His first avowed intent to be a pilgrim.
Oké, Wim. We zitten midden in de coronatijd en dat heeft alles met jouw Camino te maken. Jij was van plan om in het voorjaar de Camino te gaan lopen. Je had je voorbereid, je had een uitrusting gekocht, je had getraind, je had van alles gedaan. Toen kwam de corona en jij dacht, ik stel het gewoon even uit. En toen dacht je op een gegeven moment, nou kan het wel weer, ik koop een ticket. En je was nog steeds helemaal klaar om te vertrekken, maar toen speelde corona weer op en toen ben je van plan veranderd, maar je hebt er toch een Camino van gemaakt. Dat verhaal wil ik graag horen. Vertel.
Vertel. Ja, dat was inderdaad het plan. Ik had een ticket voor 31 juli.
Ja.
De trein van Rotterdam naar Saint-Jean-Pied-de-Port.
Ja.
En ik had ook al een hotelletje daar geboekt om daar de eerste twee nachten een beetje bij te komen.
Ja.
En daarvoor was ik nog op mijn vakantie met mijn vrouw en liepen wij een deel van het Pieterpad. En daar liep ik te denken, is dit nou wel zo verstandig om naar Spanje te gaan op dit moment?
Ja.
Ik kwam tot de conclusie dat dat niet zo, tenminste dat ja, er zijn wel mogelijkheden om het op een andere manier te doen.
Ja.
Dus toen is het plan eigenlijk gewijzigd. Toen heb ik ook nog contact gehad met het genootschap, over wat de ervaringen zijn met de lopers op dit moment of wandelaars. En ik kwam tot de conclusie dat ik eigenlijk misschien beter van huis uit zou kunnen lopen.
Wat zei het genootschap?
Ja, die zeiden van, nou, er zijn wel mogelijkheden, maar ja, inderdaad, je kan ook thuis beginnen. Dat zou wel voor de afstand wat betekenen.
Ja.
Maar kijk, mijn bedoeling was dus eigenlijk om zeg maar die 6 weken die ik me voorgenomen had voor de route Français, om die te gaan lopen. Dus dat was het tijdsframe wat ik had, 6 weken ongeveer. Dus toen zei men, nou je kan ook de pelgrimsroute volgen richting Midden-Frankrijk. En dan kom je op een gegeven moment links, kan je aanhouden voor Rome en rechts voor Santiago.
Oh.
Dus dat is een mooi punt.
En dan kon je gewoon vanaf de voordeur vertrekken?
Daar kon je vanaf de voordeur vertrekken. En dan zou je zeg maar in Den Bosch op de officiële pelgrimsroute komen.
Ja.
Via Vessem, België in en dan Midden-Frankrijk zo'n beetje. Toen dacht ik van nou, weet je, dat is in deze coronatijd misschien wel beter. Als het nodig is, ben je zo weer thuis.
Ja.
Als er wat aan de hand is, dan is het ook allemaal makkelijker te regelen. Dus weet je wat, we gaan van huis uit lopen.
Ja, maar dat had nogal wat gevolgen natuurlijk.
Ja, want dat, toen wijzigde het plan dus ook van naar Spanje, herbergen en noem maar op. Want, wat ik inmiddels ook, ik heb het nodig erover gelezen en mensen gesproken. En toen kwam naar voren dat, ja, die herbergen, die heb je niet zoveel in Frankrijk en zo, dus zou je eigenlijk met de tent het beste kunnen gaan.
En waren er in Nederland wel voldoende herbergen?
Ook eigenlijk niet. Dus ik kreeg een adres door van de Pelgrimshoeve in Vessem.
Ja.
Dat is een mooie plek, daar ben ik ook geweest. Maar dus toen kwam het idee van kamperen naar boven.
Ja. Ben je een kampeerder?
Ik ben een kampeerder.
Ongeluk.
Ik ben opgegroeid en opgevoed met kamperen en wij kamperen nog wel eens. Wel een wat luxe kampeerder.
Ja, wat betekent dat?
Nou ja, dan niet de eerste beste tent en de waard. Dus degelijk
ja,
en,
okay.
En goede uitrusting en noem maar op. Dus toen kwam het van, nou, dan gaan we het anders doen. Dan gaan we er een kampeercamino van maken.
Ja, maar niet met een de waard tent op je
nee,
rug,
niet
neem
de waard,
ik aan.
Nee, dat niet, die zat niet op mijn rug. Dus anderhalve week, zeg maar, voor die datum dat ik zou vertrekken. Kwam dat plan naar boven en ben ik dus een tent gaan uitzoeken, een lichtgewicht tent en een rugzak, een luchtbedje en een slaapzak en dat soort dingen allemaal. Dat had ik nodig voor het gewijzigde plan.
Ja, en hoeveel dan, kilo?
Ja, dus de adviezen waren van kom nou niet boven de 13, 14 kilo. Nou, het werd dus wel 17.
Zo.
Een goede rugzak. goed materiaal allemaal. Maar ook een brandertje voor 's ochtends een kopje koffie en een kopje soep onderweg of noem maar op. En een luchtbed. Nou, ook niet het dunste matje, want ja, ik wilde toch ook wel een klein beetje comfort. Dus ik had het plan, we gaan het gewoon proberen.
Ja.
Dus zo wijzigde het plan anderhalf week voor de vertrekdatum.
Ja.
En heb ik nog één keer een middag met die rugzak gelopen, geloof ik. Maar verder
dat was het.
Dat
en toen dacht je, dat hou ik wel vol.
Toen dacht ik dat...
5 weken.
Ja. Ja, en toen is uiteindelijk, inderdaad op de dag dat ik zou vertrekken, ben ik ook vertrokken van huis uit.
Ja.
Dus de voordeur uit en dan links de straat uit.
Ja.
En dan, dan gaan lopen richting Den Bosch.
Ja.
En van Den Bosch wilde ik richting Vessem. Ja. En dan daar de grens over richting België zo ergens.
Ja.
Dus ik ging van huis uit de voordeur uit, links de straat uit. Op weg naar... Ja, en dan krijg je het al, wat voor route moet je volgen richting Den Bosch. Nou, zonder die borden stonden ook niet langs de route.
Geen gele pijlen.
Geen gele pijlen. Dus wat ik me, dat had ik ook van tevoren wel bedacht. Ik had een route uitgezet met een app. Ik deed dat per dag. Dus ik wilde nu richting Gorinchem van Rotterdam uit. Nou, dat waren al 2 of 3 etappes, schat ik in. Dus ik ben gewoon gaan lopen op een ruwe route. Waarbij het wel belangrijk is dat je ergens eindigt in de buurt van een camping.
Ja!
Want dat was natuurlijk de grootste uitdaging om zeg maar op een afstand, ik had bedacht zo'n 25 kilometer per dag zo'n beetje, om dan daar eens een camping te vinden die dus ook op de route lag die ik uiteindelijk nodig had.
Ja, de goede kant op.
Dus die eerste dag heb ik zelfs 28, 29 kilometer gelopen. Achteraf veel te veel, maar dan ben je heel enthousiast.
Maar toen kwam de eerste camping pas in zicht.
Toen kwam de eerste camping pas. Dus dat was eigenlijk ook een les de eerste dag al. Ja, denk goed naar welke richting je op gaat. En waar dan die camping is, waar ik kan staan. En dan moest het ook nog, dat werd ook gaandeweg het hele verhaal duidelijk. Moest het ook nog een leuke camping zijn.
Oh! Je was niet al lang blij dat je eindelijk een camping had gevonden.
Nee, dus ik zocht... Uiteindelijk werd ik ook steeds kritischer bij mijn campings. Dus ze moesten klein zijn. Ze moesten wat gemoedelijk zijn. Dus je hebt van die kamperen bij de boer. Je hebt die natuurcampings. Dat soort campings. Ik zat eigenlijk niet te wachten op allerlei grote plekken met heel veel families en entertainmentprogramma's. Dat was niet, was niet mijn doel. En ik dat achteraf... denk ik dat het ook goed gelukt is om dat soort campings te vinden. Maar dat was...
zocht je dus per dag uit. Waar is een leuke kleinschalige camping?
Ja, een beetje in de buurt van. En dan, dus zo...
Dat lukte dus?
Dat lukte dus.
Je had wel een smartphone nodig, neem ik aan.
Wel een smartphone nodig. Dus daar, en een goede app.
Hoe heet die app?
Komoot. En die, ik moet eerlijk zeggen, die geeft verrassend leuke routes.
Ja.
En die zorgt ervoor dat je zo min mogelijk langs de weg loopt.
Ja.
En door steden, en je gaat echt de natuur in.
Ja.
En die geeft echt de paadjes aan waar je van 50, 60 centimeter breed.
Dus je zegt, ik ben nu hier, ik wil vanavond naar camping De Oude Molen.
Ja.
En dan zet hij voor jou een route uit.
Dan zet hij voor mij een route uit.
En loop je dan de hele tijd op die telefoon te kijken?
Nee, die kan je in je zak stoppen.
Ja.
En dan kan je het geluid aanzetten.
Ja.
En dan zegt hij bij de eerstvolgende mogelijkheid linksaf.
Oh. Aha, dat is wel prettig, ja.
Nu linksaf. Dus dat, en daar word je ook steeds behendiger in.
Ja, oké.
Dus zo ging dat, dus de route per dag.
Ja.
En zo kwam ik de eerste dag ook vanuit Rotterdam naar Kinderdijk.
Ja.
Nou, dat was helemaal stil verlaten door corona.
Ja.
Dus een fantastisch gebied. Nou, daar vond ik ook een camping.
Ja.
En dus dat was de eerste nacht, na 28 kilometer, behoorlijk uitgeput, want achteraf was dat toch wel een behoorlijke afstand.
Ja, en dan kwam je op de camping aan, je zette de spullen neer.
Ja, dus en dat was dus ook, vanaf dag 1 kreeg je daar een bepaalde routine in en dagvulling. Kijk, zo'n, je komt aan, nou dan was het gaandeweg werd het ook steeds belangrijker om dan goed contact te hebben met die campingbaas, zeg maar.
Ja, waarvoor?
Dan had ik ontzettend veel dorst. En dan vroeg ik aan zo'n campingbaas, verkoopt u ook wat te drinken? Heeft u ook wat?
Ja.
Nee, dat deden ze allemaal niet. Dat mag
dat doen ze niet
ook
op de natuurcamping?
Nee, daar hebben ze geen vergunning en zo.
Oh.
Maar dan zeiden ze, wat wil je hebben dan? Nou, een biertje zou wel... Dan kwam uit de privé-koelkast of zo, kwam er altijd wel een biertje.
Oh, mogen we dat zeggen op de podcast of raakt die man dan zijn vergunning kwijt?
Nee, dat mag je zeggen. Dat
okay. Is,
dus, en dat is denk ik ook bij praktisch alle campings, die kleinere campings, gelukt.
Ja.
Een tweede ding wat ik ook gaandeweg probeerde en voor elkaar kreeg, en wat ook echt nuttig was, is dan vroeg ik van, goh, is hier in de buurt ook wat te eten? Nou, dan zijn ze vaak, ja, hier vlakbij, zus en zo. Maar hoe ver is dat? Nou, 2-3 kilometer. Daar zat je ook niet op te wachten om s'avonds nog even 2-3 kilometer heen en dan terug te lopen.
Nee.
Dus dan vroeg ik gelijk van, goh, is het misschien mogelijk om een fiets te lenen of te huren? Of,
ja.
En ook dat lukte op die kleine campers eigenlijk altijd.
Ja.
Daar was men...
Hadden ze een paar van die oude fietsen staan.
Ja, of de fiets van de dochter of de oude fiets of noem maar op.
Ja.
Men wilde je echt altijd wel helpen met dat soort dingen. Dus,
ja.
En daarmee kwam je ook verder.
Ja.
Dus het ritueel van aankomen, een beetje contact met zo'n campingbaas. Zijn ook gezellige mensen vaak en die hebben verhalen. En,
ja.
Dus ik heb uiteindelijk 38 campings gezien.
Ja.
En ja, heel veel verhalen ook gehoord van hoe die campings gerund werden en hoe ze in elkaar zitten. En dat waren soms ook hele leuke verhalen. Soms ging dat echt al heel lang terug.
Ja.
Ik stond ergens in Midden-Brabant op een camping. Die bestond geloof ik al 65 jaar.
Zo.
Met een campingbaas van achter in de 80.
Ja.
Die met zijn stok iedereen nog persoonlijk naar de plek, verwees.
Ja.
Of een jong stel wat net een camping begonnen was. En dat een hoogzwangere campingbaas rondliep.
Ja.
Die 's ochtends toch ook nog een ontbijtje kwam brengen of zo.
Ja.
Of een camping, dus ook weer een jong stel, die hadden vorig jaar een camping gekocht, of een huis gekocht, maar er zat een camping bij.
Ja, oh.
Dachten ze, nou, dat doen we wel een paar plekken. Hadden allebei nog fulltime banen, dus dat liep ook vast.
Ja.
Dus die hadden hun ouders uit Friesland gevraagd om deze camping in Midden-Limburg voor de zomer maar even te runnen.
Ja, ja.
Nou, dat mooie verhalen. En... ja, dat maakt het ook smeuïg, denk ik, iedere keer.
En wanneer begon jij je een pelgrim te voelen? Of waardoor?
Nou, dat begon eigenlijk, dat moet ik inderdaad even terug. Want ik had een pelgrimspaspoort natuurlijk van het genootschap gehaald in Utrecht.
Ja.
En ik had zelfs een stempel in Rotterdam gehaald voor mijn vertrek.
Kijk eens aan.
Dus ik had al 2 stempels, Utrecht en Rotterdam. En toen kreeg ik dus het advies om via Den Bosch Vessem te gaan.
Ja.
Dus ik had een camping in de buurt van Den Bosch. En toen moest ik nu wel nog naar Den Bosch, naar de Sint-Jan.
Ook een stempel halen?
Ook een stempel halen. Ook dat is gelukt. Vriendelijke Koster die dat deed.
Ja.
Vessem, de pelgrimshoeve.
Ja.
Daar werd ik heel, heel gastvrij ook ontvangen. En een hele mooie plek. Met een stuk historie ook. En waar ook nog andere wandelaars waren, dus dan hoor je weer verhalen.
Maar ik vroeg, wanneer begon je een pelgrim te doen?
Oh ja, Nou, door die stempels, door die pelgrims hoeven, voelde ik mij een pelgrim, ja. Kijk, ik ben katholiek opgegroeid, dus dat speelt wel mee. Het was nou niet zozeer dat ik echt voor het geloof op pad ging, zeg maar. Maar wel een stukje bezinning en een stuk, met de omgeving, met anderen bezig zijn, ontmoetingen. En die ontmoetingen die kwamen vanaf dag 1 eigenlijk ook.
Ja.
Ja, op je pad, letterlijk en figuurlijk. Ja.
En dat waren, neem ik aan, willekeurige ontmoetingen. Niet allemaal pelgrims.
Nee, dus dat waren campingbazen.
Ja, andere kampeerders.
Andere kampeerders.
Ja.
Dat waren wandelaars onderweg.
Ja.
Dus ja, gaandeweg. En het op pad zijn... En niet weten waar je terechtkomt 's avonds. Want die camping, halen en kom ik naar? Ja. Wat is dat voor plek?
Ja.
Dus dat bracht dat wel met zich mee. Je bent echt onderweg.
Ja.
Dus
het loslaten van zekerheden. Daar begint het pelgrimsgevoel eigenlijk al mee.
Ja, ik denk dat het pelgrimsgebeuren begint eigenlijk ook van ja, het loslaten van zekerheden, maar ook zeg maar de korte termijn. Je bent met vandaag bezig en ja. Je bent met jezelf bezig en je bent met de omgeving bezig en met mensen die je ontmoet.
Ja.
Dus dat is heel anders dan mijn normale leven. Waar je vaak in zakelijke dingen zat en de day-to-day dingen thuis en noem maar op.
Ja.
Dus dat was bijzonder. En is dat pelgrim? Ja, dat zal het wel een beetje zijn, denk ik.
Ja, dus zo liep jij gewoon door in dat ritme.
Zo liep ik gewoon door en iedere dag zeg maar. Dus je kwam aan, daar hadden we het over. Dus je kwam aan op zo'n camping, ik legde contact met die campingbaas. Ik kreeg een plekje toegewezen, ik zette die tent op, ik blies mijn luchtbed op. En ging dan op de geleende fiets vaak kijken of ik ergens een hapje kon eten. Nou, dat varieerde natuurlijk ook van de snackbar op de hoek tot de pizzeria en de Chinees en de dorpskroeg of het pannenkoekenhuis. Ja, dat was leuk. En ook daar kreeg je heel vaak contact. En
bij de snackbar?
Ja, ook daar, ja zeker. Ja. dus zo ging ik dan op een gegeven moment eten. Nou, je ging niet te laat naar bed. En de andere ochtend ook een soort ritueel van, ik zette geen wekker, maar ik ben om 7:00 wakker. Dan ging ik wat yoga oefeningen doen.
Ja.
Dat had ik van mijn vrouw meegekregen, ook voor de rug, voor die zware rugzak.
Oh, ja. Ja.
Nou, een kopje koffie zetten, een kopje thee voor onderweg warm maken, tent opvouwen, oppakken, die rugzak weer inpakken. Dat werd ook een heel gestructureerd verhaal, alles op volgorde en vaste plek.
Ja, systeem.
Systeem. En dan had ik meestal een route in mijn hoofd met een camping. Later ontdekte ik dat het ook wel handig was om dan al een beetje te gaan bellen met zo'n camping, van hoor, hebben jullie plek? Het was een drukke tijd en ja, je kwam ook heel veel wandelaars of fietsers tegen die op die campings stonden.
Ja, natuurlijk.
Wat ook weer hartstikke leuk was.
Ja.
Want dat waren ook uiteenlopende mensen, vaak ook jonge lui, die oorspronkelijk een fietstocht in China zouden gaan doen.
Ja, ja.
Of een wandeltocht in de Pyreneeën, of noem maar op.
Ze in Brabant.
En die stonden nu in Brabant. Maar die vonden het nog leuk ook.
Ja.
En zo stimuleerde je elkaar ook.
Ja.
Dus dat was een leuke sfeer ook op die campings.
Was jij eigenlijk nog met een bepaalde vraag op weg gegaan?
Het moment of dat ik begin dit jaar geen job meer had.
Ja.
En dat creëerde ook de tijd en ook de rust en ook wel de behoefte van, oké, waar staan we nu? Kijk, ik ben inmiddels ook boven de 60.
Ja.
Wat ga je doen? Wat wil je doen? Wat kan je goed? Wat past bij je?
Ja.
Maar ook nog wat breder. Hoe zit het allemaal in elkaar?
Wat in elkaar?
Hoe je leven tot dan toe gedaan hebt.
Ja.
Geleefd hebt, wat je voor anderen doet, met wie je leeft. Daar had ik wel echt iets van, god, dat het is mooi om daar eens mee bezig te zijn.
Een soort evaluatie en een blik op de toekomst.
Ja, en mijn vrouw gunde mij dat ook. Dus die steunde dat plan.
Mm-hmm. En waar ben je toen achtergekomen?
Nou, waar ben ik achtergekomen? Nou, dat het thuis wel goed zit. Dat is, dat ik me daar helemaal happy voelde en alles. Maar ook dat het, kijk, het leven is ook je eigen leven, maar ook je carrière is een soort pad of een flow waar je op gaat. En waar je ook af en toe keuzes moet maken, linksaf, rechtsaf, waar ook hobbels komen. Dus gaandeweg vond ik het wel mooi om te zien dat het wandelen van zo'n tocht heeft heel veel inzicht van, oké, hoe bewandel je het levenspad? Niet toevallig denk ik dat het zo heet. Dus dat maakt dat je gaat nadenken en dat je zegt van, oké, maar waarom ga ik hier linksaf of waarom ga ik niet rechtsaf? Je hebt onderweg ook heus wel eens wat tegenslagen, als je een stuk verkeerd loopt. Of dat er
bier is op.
Het bier is op. Ook dat. Dus, maar dus je zoekt je weg. En het heeft bij mij ook wel het vertrouwen bevestigd dat het komt vanzelf ook wel weer goed. Dus dat pad loopt door. Het heeft geen zin om daar tegenin te gaan. Dus je moet je in zekere zin aan overgeven aan die flow. Maar je hebt er wel invloed op. En uiteindelijk, dat geldt voor die hele wandeling, je komt nergens als jij niet het initiatief neemt. Als jij niet de eerste stap zet, kom je niet vooruit. Als ik niet iemand aanspreek, dan heb ik ook minder
Geen contact. Nee.
Dus je moet initiatief nemen, je moet de mogelijkheden gebruiken, je moet op andere mensen, kan je vertrouwen en kan je bouwen ook echt. Want als je, dat vond ik ook wel mooi, als je, na afloop dacht ik wel van, kijk, als je het vertrouwen in de mensen een beetje kwijt bent, dan moet je vooral gaan wandelen. Ah. Want dan kom je allemaal vriendelijke mensen tegen die je wilden helpen. Ja, die, ja.
Maar was jij dan het vertrouwen
nee,
in de
was,
mensen?
Nee, was ik niet. Maar het was meer een bevestiging van, ja, dat het wel leuk is, ook met anderen, dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
Dus, maar vooral dat het ook je eigen verantwoordelijkheid is. En dat je daar dus ook richting moet kiezen, stappen moet ondernemen. Dat vond ik mooi om dat te ervaren, ja.
Waren er ook moeilijke momenten, dat je er helemaal doorheen zat?
Nou, ik denk dat ik het fysiek allemaal goed aan heb gekund, terwijl ik toch ook een hittegolf was en alles. Dus alles meegemaakt, stormen en hittegolven. Dus voor de hitte hoefde ik niet naar Spanje.
Dat... Nee.
Kijk, ja, als je op het eind van de dag 25, 26 kilometer loopt, ja, dan is het wel even flink afzien, even balen. En dan denk je ook wel, waar ben ik mee bezig?
Ja.
Maar verder heb ik geen hele moeilijke dingen gehad, ook geen grote tegenslagen.
Nee.
Behalve wat blaren is het fysiek ook goed gegaan en nog een beetje met een kuit of zo. Maar verder, fysiek is het ook heel goed gegaan.
Nou, geestelijk dus ook.
En geestelijk ook.
Ja.
Dus ik denk dat je dan al blij mag zijn als die twee dingen op orde zijn.
Ja, wat kan er
en
dan
en het vertrouwen in de mensen, dan kan je niks. En een goede camping en een biertje.
Ja. En onderhield je veel contact met thuis?
Ja, maar niet te veel. Dus eigenlijk niet mailen of zo, af en toe een appje. Maar ook niet naar iedereen antwoorden als er wat binnenkwam.
Nee.
Ik had een verslagje, maakte ik iedere dag ook. Op Polar Steps.
Ja.
Dus en er was een beperkte groep die dat kon volgen. Wat foto's erbij. Ja, en dat was ook voor mijzelf wel mooi om dat iedere keer vast te leggen. Want je weet eigenlijk niet meer wat je 2 dagen geleden gedaan hebt als je maar door blijft wandelen.
Ja.
Dus dat hoorde ook bij het ritueel. Iedere dag even een kort verslagje. Wat heb je meegemaakt? Ook de ontmoetingen. En dat geeft nu ook wel een leuk naslagwerk.
Ja. Ja, maar je bent dus heel veel mensen tegengekomen, maar ben je ook andere pelgrims tegengekomen?
Geen officiële pelgrims, nee.
Nee.
Niet tegengekomen. Dus dat is ook, ik liep ook wel te denken van wat is nou het verschil met zeg maar naar Santiago lopen.
Ja.
En dan zou dat het grote verschil denk ik zijn, dat je veel meer met vergelijkbare wandelaars, met pelgrims contact hebt.
Ja.
Want dat was bij mij niet het geval.
Nee, en maakte jij jezelf bekend als pelgrim?
Ja, want
ik... Oh, dat deed je. Hoe legde je dat uit?
Nou, ik had ook een Jacobsschelp op de rugzak.
Ja.
Dus...
Maar als je naar de snackbar ging, dan ging je natuurlijk niet met de Jacobsschelp.
Nee. Nee, nee dus overdag op die rugzak was dat zichtbaar. Dus daar stopten ook mensen af en toe.
Dat snapten mensen dus ook. Ja. Je kende het symbool.
Ja, want je bent uiteindelijk, en ik vertelde er ook veel, ook op die campings. Want je hebt natuurlijk contact met je buren en de overburen. En, dus dan vertel je dat. En het is verbazingwekkend hoeveel mensen... die route of naar Santiago zijn geweest of naar Rome.
Oh ja, je kwam ex-pelgrims tegen.
Ja, heel veel, heel veel. Dus wij zijn er al 2 keer geweest. En ik ben, of een opa die heel trots vertelt, maar ook heel aangenaam dat hij met zijn kleinzoon 2 jaar geleden gedaan heeft. En fietsend of lopend. Dus er komen heel veel ervaringen naar boven. Oh. Dat vond ik echt opvallend veel.
Ja?
En mensen die ook vaker dan 1 keer gaan. Of verschillende routes lopen, of dan dan nog een keer van huis uit. Dus dan tel ik met 1 keer deze route nog niet zo mee. Dus dat is ook wel opvallend. Kijk, je komt weer los van het normale leven te staan. In die zin dat er is niemand geweest in die 6 weken of die hele wandeltocht die aan mij gevraagd heeft van wat doe je voor de kosten of wat voor werk heb je?
Nee, het was gewoon vakantie, hè?
Dat is, niemand vraagt daarna. Dat is typerend, denk ik, want in het normale leven gebeurt dat ook.
Ja.
Het enige wat je bij wandelaars nog wel eens hebt van, maar wat heb jij dan gelopen? Waar ben je geweest?
Ja, dus waar ga je naartoe en waar kom je vandaan?
Ja. Dus dat zijn toch andere contacten.
En had jij nou in je hoofd dat je na de Camino gewoon weer door zou gaan met werken?
Ja.
Oké, dat was wel de bedoeling.
Ja, en maar wat en hoe en kijk, daar ben ik ook zeker mee bezig geweest. Kijk,
ja.
wat vind ik leuk, wat wil ik nog?
Ja.
Ja, zo'n soort tweede of derde helft van je carrière dan. Maar je merkt ook dat je steeds losser komt, dat je ook steeds meer aandacht krijgt voor andere dingen. Kijk, ik vond het opvallend dat ik de laatste weken steeds meer aandacht kreeg van wat ik van de natuur of van beesten. Of in het begin liep je daar een beetje snel langs. En nu zag je dat er paarden stonden en koeien en dat er fantastische kleuren in de natuur en bloemen en zo. Dus dat, ja, dat was ook weer anders.
Ja.
Dus dat doet het ook met je, dat je meer open staat voor dat soort dingen.
Ja, ja, zo gaat dat. En op een gegeven moment ga je dan ook weer naar huis. Was er bij jou een moment, dat heb je natuurlijk als een Santiago loopt, van de ommekeer, hè? Opeens gaat je gezicht de andere kant op en je gaat weer terug. Of heb jij een rondje gelopen en op een gegeven moment stond je hier gewoon weer voor de deur?
Nou, ongeveer dan laatste. Kijk, wat er gebeurde, dus even nog dat verhaal in. Want ik had het plan om dus naar Midden-Frankrijk te lopen.
Ja.
Nou, dat kwam in Brabant, had ik een camping precies op de grens met België.
Ja.
En dus ik zocht een afrekening bij die campingbaas. Nou, ik raak in gesprek met wat andere campinggasten.
Ja.
En die vroegen, waar ga je naartoe? Nou, ik ga duidelijk, ik ga nu de grens over, ik ga dat en dat.
Ja.
Ze zei van, nou, heb je dat bord zien staan hier 200 meter verderop? Welk bord? Er stond een groot bord waar, nou, mondkapjes verplicht en dat stond op de Belgische grens.
Ja.
Nou, had ik zoiets, ja, dat zal wel. Maar nee, dus die campingmaat, maar ook alle andere gasten. Nee, maar echt, in België moet jij gewoon met een mondkapje wandelen of fietsen.
Oh.
En er wordt nog gehandhaafd ook.
Oh.
En bovendien moet je bedenken dat je minimaal 48 uur van tevoren je moet melden voor een camping.
Oh.
Dus, nou ja, daar zag
dat
ik wat.
Dat klonk niet erg aantrekkelijk.
Dat klonk zeker niet aantrekkelijk. Dus dat bracht mij ertoe dat ik zei van, nou, oké, dan ga ik hier nog niet de grens over. Laat maar eens eventjes afwachten. En dan blijf ik aan de Nederlandse kant van de grens en loop ik richting Maastricht.
Ja.
En dan kijken we in Maastricht van weer wat we dan gaan doen.
Ja.
Dus toen bleef ik eigenlijk in Nederland langs de grens lopen.
Ja.
Nou, daar ben ik over na gaan denken en gaan kijken. En uiteindelijk, toen ik in Maastricht was, was er natuurlijk niks veranderd met België.
Nee.
Het was alleen maar strakker geworden.
Ja.
Dus daar ergens kreeg ik het idee van, ja, maar wacht even, dan hoef ik niet zo noodzakelijk de grenzen over. Je kan ook in Nederland goed lopen.
Ja.
Dan had ik inmiddels een aantal dagen of anderhalve week, twee weken gedaan.
Ja.
En dat beviel goed.
Ja.
Dus toen heb ik besluit genomen om niet de grens over te gaan,
mm-hmm.
officieel. En zeg maar richting Zuidoost of Zuidoost-Nederland te gaan.
Yeah.
Het meest zuidelijke puntje is Vaals.
Yeah.
Dus dat wilde ik aantikken, zeg maar.
Yeah.
En van daaruit had ik toen bedacht, ga ik noordelijk lopen. Een beetje langs de Duitse grens.
Yeah.
En uiteindelijk. En toen ben ik dus gaan rekenen en gaan kijken, oké, wat betekent dat dan? Want ik moet ook weer naar huis.
Yeah.
Toen eerst kwam het idee van, weet je wat, dan lopen we ook helemaal weer terug naar huis. Dan lopen we echt een rondje. Dan dacht ik van, dan kom ik na 6 weken, 42 dagen, wilde ik ook eigenlijk wel een beetje precies halen. Kom ik van rechts in de straat weer aanlopen. Ik was links vertrokken.
Echt een rondje gemaakt.
Echt een rondje.
Ja. Heb je nog dingen over Nederland ontdekt die je niet wist?
Niet wist. Kijk, je leert inderdaad gewoon die verschillende streken ook goed kennen. Dus je ziet ook verschillen in natuur. Je merkt ook wel wat verschillen in cultuur. En in de mensen en wat er om je heen gebeurt. Dus ja, dat is ook wel erg leuk om mee te maken, die verschillende delen van Nederland.
Ja.
Ja, en het is inderdaad zo, Nederland is een supermooi land.
Ja.
En netjes en georganiseerd.
Ja.
En als je de wandelpaden ziet en je ziet de campings en de pontjes en alles. Nou, en ook, het is onvoorstelbaar dat je overal kun je eten en drinken krijgen. Dat is denk ik ook een verschil met de Spaanse route.
Ja.
Of Frankrijk, daar hoor je inderdaad ook verhalen over. Kijk, het is fantastisch als je, ik had echt die hittegolf, dus als je boven de 30 graden zit. Iedere supermarkt heeft tegenwoordig verse smoothies en fruit geschild en zo. Nou, dat was ideaal om dan even te stoppen en later op een bankje ergens op te gaan zitten eten.
Ja. Nee. Nou, dus op een gegeven moment kwam je hier weer van rechts bij de voordeur. Je belde aan, toen was je weer thuis. Hoe was dat?
Dat is even anders. Dan heb je ook wel weer wat tijd nodig.
Ja.
Dus kijk, je geniet veel meer van de luxe natuurlijk om je heen.
Ja.
En je eigen bed en je toilet en je douche en noem maar op. Maar verder kom je ook wel snel weer in je ritme. Kijk, veel mensen zijn geïnteresseerd om je verhaal te horen.
Ja, ja.
Dus vandaar dat ik het
de
ook
podcast.
Een podcast. Ik had het ook op papier gezet voor mezelf.
Ja.
Dus dan heb je dat verhaal ook wel af. Nou ja, het is ook leuk om erover te vertellen. Dus ik ben er ook enthousiast over. En dit is ook een beetje, ik zeg ja, het is misschien geen officiële Camino of zo, maar je haalt wel heel veel dingen die daaruit voortkomen, denk ik.
Ja.
En ik met ook weer het voordeel en het gemak wat je hier in Nederland hebt. Dus dat eigenlijk kan je zo zeggen, dat kan iedereen doen. Van nou weet je, ik stap de voordeur uit en ik ga wandelen.
Ja.
En dan gebeurt er vanzelf wat.
Ja. Nou heeft jouw vader, die er inmiddels niet meer is, ook de Camino gelopen, hè?
Gefietst.
Gefietst. Ja. Wanneer was dat?
Dat was in 1998.
Oh, oké. 20 jaar geleden ongeveer, ja.
En die heeft dat toen op de fiets gedaan, vanuit Arnhem.
In zijn eentje, neem ik aan?
Met z'n tweeën.
Oh, met je moeder?
Nee, met een vriend.
Met een vriend?
Dus je had een fietsvriend ontmoet.
Ja.
En die zijn gaandeweg met z'n tweeën allerlei tochten gaan maken. Ja. Eerst naar Bretagne, Normandië, dat soort...
Ter voorbereiding?
Nou ja, ter voorbereiding. Toen hadden ze die Camino nog niet eens zo in de gaten, denk ik. Maar op enig moment hebben ze gekozen voor de Camino. Dat betekent van huis uit naar Santiago fietsen.
Ja.
Dat hebben ze ook gedaan. Ik heb ze toen uitgezwaaid en alles. Maar ja, 20 jaar geleden was ik ook nog wel met wat andere dingen.
Ja, was je druk aan het werk.
Bezig aan het werken met je gezin en noem maar op. Dus ook niet 100% gerealiseerd wat dat nou eigenlijk was.
Nee. Je dacht, pa gaat weer fietsen.
Hij gaat fietsen en hij was over 6 weken weer terug. En,
ja.
Maar dat verhaal heeft heel veel met hem gedaan. En met ook zijn fietsvriend. Grappig is...
Kan je daar iets over vertellen, wat dat met je vader heeft gedaan?
Ja, hij staat altijd wel... Ja, dat is een van de mooiste dingen in zijn leven geweest. Gewoon dat hij dat gedaan heeft. Hij is denk ik ook nog meer met geloof bezig dan ik geweest. Dus dat ook, maar ook het fysieke... met elkaar en ja.
Terwijl hij al heel wat keren gefietst had, maar die Camino fietstocht was blijkbaar toch anders.
Ja, ja, ja.
Kan dus, je dat verklaren?
Kan ik dat verklaren? Nou ja, ik denk het inderdaad toch het geloof wat daar een rol speelt, maar ook de historie. Het zo lang bestaan en zoveel rust uitstralend en een route die er is. Dus daar heeft hij, dat is voor hem heel belangrijk geweest.
En merkte je toen je vader terug was dat hij veranderd was?
Ik weet niet of hij echt veranderd was. Maar had wel, denk ik, een rust en ook een echte iets van, goh, wat mooi, dit had ik niet willen missen.
Mm-hmm.
En ik bedoel, hij is 2 jaar geleden overleden... En tot op de laatste toe heeft hij daar ook veel over verteld. En regelmatig de plakboeken en alles bekeken en gedaan. En toen kwam ook te sprake, toen heb ik ook gezegd... Nou, als ik nou ooit nog eens een keer de tijd heb, dan wil ik dat eigenlijk ook doen.
Ja, heb je dat ook aan je vader verteld?
Ja. Dus dat heeft ook wel meegespeeld. Om het op die manier... is wel een aanleiding geweest om... ermee aan de gang te gaan, zeg maar. Ja. Dat zat er wel in mijn hoofd van, dat moet ik nog eens een keer doen.
En toen jij dus die tocht maakte, begreep je toen wat je vader bedoelde?
Ja. Dan zei hij, hij heeft dat ook zo meegemaakt, ja.
Ja,
ja,
ja dus en dat... waar zat hem dat dan in?
Nou ja, ik denk dat, dat, maar dat merk je met iedereen die Camino gelopen heeft op een of andere manier. Je hebt dat allebei meegemaakt. Zonder erover te praten weet je dat je hetzelfde meegemaakt hebt. Dus het fysieke, maar ook het mentale. Ook de onzekerheid, waar kom ik terecht, waar ga ik naartoe, hoe gaat het met mij. Het mensen tegenkomen, te ontmoeten. Dat hoef je allemaal niet uit te leggen aan iemand die de Camino gelopen heeft. Of gefietst. Dus dat heb je gemeenschappelijk.
Ja.
Nou, dus dat vind ik achteraf ook wel mooi, dat ik dat zo heb kunnen doen.
Ja. En ben je erachter gekomen wat het geheim van de Camino is? Waarom mensen daar zo enorm van opknappen?
Ja, nou ja, ik denk de aandacht voor jezelf. Misschien dat is natuurlijk iets wat mooi is en wat je in het normale leven misschien te weinig hebt. En dat gecombineerd met wat ik eigenlijk er straks al zei, de mensen om je heen.
Ja, ja, uiteraard.
En ja. Maar ook de mensen die je tegenkomt.
Ja.
Dus het goede in de mens wat dan echt wel naar boven komt.
Ja.
Dus dat merk je ook als je aangesproken wordt, omdat je een schelp op je rugzak hebt of zo. Dat is altijd iets van mensen die er geweest zijn, hebben iets van gemeenschap. Dus, ik weet ook wat dit is, wat jij nu doormaakt. En mensen die niet geweest zijn die iets gehoord hebben, die worden nieuwsgierig. En denken, dat zou ik ook wel eens willen. Dat zijn ook heel vaak de opmerkingen die je hoort.
Dus heel vaak moest je informatie verstrekken over de Camino.
Ja, ja, ja. En dat vind ik dan nu ook wel het grappige. Die Camino, van oorsprong loop je die naar Santiago of loop je die op de Pelgrimsroutes. Maar je kan hem ook in je eigen land of in je eigen streek lopen.
Ja, en het was toch een echte Camino. Denk je nou achteraf, ergens toch maar goed dat die corona mij een andere kant op heeft gestuurd?
Ja, maar dat heb je met veel dingen, vind ik. Dus dat je achteraf denkt, het heeft zo moeten zijn. En zie nou wel, ja, dit kan ook op die manier.
Dus, en wat leerde jij daar dan van?
Nou, je overgeven aan dat pad wat je zeg maar door moet lopen.
Ja, die corona was dat eigenlijk in extreme vorm.
Ja,
het totale plan moest overhopen.
Ja, maar dus ook inderdaad de flexibiliteit om je plannen bij te kunnen stellen.
Ja.
Nee, dat leer je er wel van, denk ik. En dat het dan ook niet erg is, dan komen er weer andere mooie dingen op je af.
Ja.
Dus ik ben ook eigenlijk niet, ik heb geen teleurstellend gevoel gehad dat ik niet in Spanje geweest ben of zo.
Nee.
Dus dan krijg je gelijk de vraag van iedereen van, goh, maar wil je er nog wel eens naartoe?
Oh ja, nou inderdaad. En?
Dat weet ik niet. Dit was ook wel heel mooi. En wat ik wel veel meekreeg is dat de route die ik van plan was, de route Française, dat een hele drukke is.
Ja.
En hij zou sowieso voor mij anders worden, want daar hoef je niet na te denken over de route. Je volgt de paaltjes en je volgt je andere pelgrims die je veel om je heen
zelf een herberg.
Ja, dus dat maakt het ook weer anders. Dus,
alles ligt daar voor het grijpen.
Ja.
Jij moest er meer zelf voor doen, je moest meer zelf regelen.
Ja, maar ik had denk ik ook wel weer de luxe dat je 's avonds restaurants en mogelijkheden hebt om goed te eten. Dus ik weet niet of dat is normaal.
De Camino heb je ook wel eten.
Ja, dat zal ook.
De pelgrimsmaaltijd, hè, met z'n allen aan een grote tafel en dan heb je pelgrimsmaaltijd.
Ja, dat heb ik dus niet meegemaakt. Dus grote groepen bij elkaar met dezelfde.
Nee, dat was er niet.
Nee. Dus dat zou misschien nog eens weer mooi zijn om dat te ervaren.
Ja, oké, dankjewel.
Who would true valor see? Let him come hither. One here will constant be, come wind, come weather. There's no discouragement shall make him once relent his first avowed intent to be a pilgrim. Whoso beset him round with the dismal stories do but themselves confound.
Wil je meer weten over de Camino? Kijk dan eens op de website van het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob, www.santiago.nl. Suggesties voor deze podcast kun je mailen naar mij, post@johannakroon.nl. En als je deze podcast interessant vindt voor je vrienden, zou je er dan op Facebook een berichtje aan willen wijden. Het lied dat je hoort is een Engels pelgrimslied uit 1684, getiteld Who Would True Valor See, gezongen door Alistair Thompson op zijn cd Log Rise Revisited. Tot de volgende keer. To be a pilgrim, who would true valor see, let him come hither.
One here will constantly come wind, come weather. There's no discouragement shall make him once relent his first avowed intent to be a pilgrim.